Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst die wordt ook uitgezonden door de Stilok, ook de luisteraars die meeluisteren via de Stilok, hartelijk welkom. En ook zij die via de kerkradio met ons verbonden zijn. Voorganger is ook deze middag student Butte uit Nunspeet. De lezing is uit 1 Koningen 1, vers 1 tot 40... Het thema voor deze dienst is Salomo zal koning zijn. De mededeling is alleen vanmiddag de collecte. De eerste is voor de kerk, de tweede kerkelijk kas, met name diaconaat. En de uitgangscollecte is bestemd voor het bouwfonds. We zingen nu de schoolpsalm, dat is psalm 73 vers 1. De kerkraad en sturen jullie een gezegende dienst.
Verheft uw en jullie harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernielt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 77, vers 5 en vers 7. Vers 5: zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. En vers 7: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ook deze middag belijden wij het algemeen een ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen wij het eerste vers uit Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen. En ieder van u spreken nu met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing van deze middag is uit 1 Koningen 1. En daar staat 1 Koningen 11, maar het moet 1 Koningen 1 zijn. En het is wel een vrij lang gedeelte dat we met elkaar lezen. De eerste 40 versen, maar ik heb er toch maar voor gekozen om dat te doen. Omdat het eigenlijk een geschiedenis op zichzelf is. En we hebben deze geschiedenis ook nodig om de verkondiging dadelijk goed te kunnen volgen. 1 Koningen 1, vers 1 tot en met 40. En er staat boven: Adonia wil koning worden. En dan lezen wij het woord van de Heere daar als volgt. Koning David nu was oud en op dagen gekomen. Men dekte hem met dekens toe, maar hij werd niet warm. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: laat men voor mijn heer de koning een meisje zoeken, een maagd, om de koning bij te staan en een verzorgster voor hem te zijn. Laat haar in uw schoot liggen, zodat mijn heer de koning weer warm wordt. Zo zochten zij in heel het gebied van Israël naar een mooi meisje. En zij vonden Abisag uit Sunem en brachten haar bij de koning. Het meisje was buitengewoon mooi. Zij werd de verzorgster van de koning en diende hem, maar de koning had geen gemeenschap met haar. Adonia nu, de zoon van Haggit, verhief zich en zei: ik zal koning worden. Hij voorzag zich van wagens en ruiters met 50 man die voor hem uitsnelden. Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen: waarom heb je dat gedaan? Ook was hij heel knap van gestalte. Haggit had hem gebaard na Absalom. Hij voerde overleg met Joab, de zoon van Zeruja, en met de priester Abjatar. Die hielpen mee en volgden Adonia. Maar de priester Zadok, Benaja, de zoon van Jojada, de profeet Nathan, Simei, Rei en de helden die bij David hoorden, waren niet met Adonia. Adonia slachtte schapen, runderen en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de bron Rogel ligt. Al zijn broers, de zonen van de koning en alle mannen van Juda, de dienaren van de koning, nodigde hij uit. Maar de profeet Nathan, Benaja, de helden en Salomo zijn broer nodigde hij niet uit. Toen zei Nathan tegen Bathseba, de moeder van Salomo: Hebt u niet gehoord dat Adonia de zoon van Hagit koning is en onze heer David weet het niet? Nu dan, kom, laat mij u toch raad geven, zodat u uw leven en het leven van uw zoon Salomo kunt redden. Ga naar binnen bij koning David en zeg tegen hem: hebt u, mijn heer, de koning, uw dienares niet gezworen? Voorzeker, uw zoon Salomo zal naar mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Waarom is Adonia dan koning? Zie, terwijl u daar nog met de koning in gesprek bent, zal ik na u binnenkomen en uw woorden aanvullen. Bathseba kwam bij de koning in de kamer. Nu was de koning zeer oud en Abizag uit Sunem bediende de koning. Bathseba knielde en boog zich voor de koning neer en de koning zei: wat is er met u? Zij zei tegen hem: mijn heer, u hebt zelf uw dienares bij de Heere, uw God, gezworen. Voorzeker, Salomo, uw zoon, zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. En nu, zie, Adonia is koning. En nu, mijn heer, de koning, u weet het niet. Hij heeft runderen, gemest vee en schapen in menigte geslacht en al de zonen van de koning uitgenodigd. En de priester Abiatar en Joab, de bevelhebber van het leger, maar uw dienaar Salomo heeft hij niet uitgenodigd. Maar u, mijn heer de koning, de ogen van het hele Israël zijn op u gericht, dat u hen bekend maakt wie er na hem op de troon van mijn heer de koning zal zitten. Anders zal het gebeuren, wanneer mijn heer de koning bij zijn vaderen te rusten gegaan is, dat ik en mijn zoon Salomo als schuldigen beschouwd zullen worden. En zie, terwijl zij nog met de koning in gesprek was, kwam de profeet Nathan binnen. Men bracht de koning de boodschap: zie, de profeet Nathan is er. En hij kwam bij de koning binnen en boog zich met zijn gezicht ter aarde voor de koning neer. En Nathan zei: mijn heer de koning, hebt u gezegd, Adonia zal naar mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten? Want vandaag is hij afgedaald, het dal in. En hij heeft runderen, gemest vee en schapen in menigte geslacht. En hij heeft al de zonen van de koning, de bevelhebbers van het leger en de priester Abiatar uitgenodigd. En zie, ze eten en drinken in zijn aanwezigheid en zeggen: leve koning Adonia. Maar mij, uw dienaar, de priester Zadok, Benaja, de zoon van Jojada, en uw dienaar Salomo heeft hij niet uitgenodigd. Als deze zaak van mijn heer de koning uitgegaan is, hebt u dan uw dienaar niet bekendgemaakt wie er na hem op de troon van mijn heer de koning zal zitten? Koning David antwoordde en zei: roep Bathseba voor mij. Zij kwam bij de koning en ging voor de koning staan. Toen zwoer de koning en zei: zo waar de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft, voorzeker, zoals ik u bij de Heere, de God van Israël, gezworen heb, voorzeker, uw zoon Salomo zal naar mij koning zijn en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen. Toen knielde Bathseba met het gezicht ter aarde en boog zich voor de koning neer en zei: mijn heer de koning David, leve voor eeuwig. Toen zei koning David: roep de priester Zadok voor mij. En de profeet Nathan en Benaja, de zoon van Jojada. En ze kwamen bij de koning. En de koning zei tegen hen: neem de dienaren van uw heer met u mee en laat mijn zoon Salomo op het muildier rijden dat van mij is. En laat hem naar Gihon afdalen. Daar moet u de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen: leve koning Salomo. Daarna moet u achter hem aan de stad binnentrekken en moet hij komen en op mijn troon gaan zitten. Dan zal hij in mijn plaats koning zijn. Want hem heb ik ertoe bestemd, vorst te zijn over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning, en zei: amen. Mogen de Heer, de God van mijn heer de koning, het zo zeggen. Zoals de Heere met mijn heer de koning is geweest, mogen hij zo met Salomo zijn. En mogen hij zijn troon groter maken dan de troon van mijn heer, de koning David. De priester Zadok daalde af met de profeet Nathan, Benaja de zoon van Jojada, de Kreti en de Pleti, En zij lieten Salomo op het muildier van koning David rijden en begeleidden hem naar Gihon. De priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Zij bliezen op de bazuin en heel het volk zei: leve koning Salomo! En achter hem trok heel het volk de stad binnen. Het volk blies op de fluiten en verblijde zich ten zeerste, zodat de aarde opengespleten werd door hun geluid. Tot zover. Willen wij nu aan de Heere een zegen vragen over ons samen zijn. Trouwe en almachtige God in de hemel, het is uw goedheid en uw trouw dat wij hier voor de tweede keer op deze uw dag bijeen mogen komen in dit kerkgebouw, onder een geopende Bijbel. En Heere, dan bidden we u of u uw zegen zou willen geven, dat u uw woord zou willen zegenen aan ons hart. Heere, wie we ook zijn, u kent ons. U kent ons zelfs beter dan wie wij zelf zijn. U kent ons van de kleinste tot de oudste toe. En u weet hoe het in ons hart is. Of ons hart al open is gegaan door uw Heilige Geest. Of dat het nog gesloten is. Of dat wij nog in onze zonde voortleven, in onze onbekeerlijkheid. Of dat daar een verandering is gekomen van wedergeboorte, van bekering en geloof in u, o Heere Jezus Christus. Ja, dan weet u op het allervolmaakst wat we nodig hebben. En wilt u dan geven wat we nodig hebben? Wilt u ons bedienen vanuit uw hoge heiligdom? O Heere Jezus Christus, o Heilige Geest, wilt u het uit de Zoon nemen en het ons verkondigen? En Heere, maakt u het zo in ons leven, dat wij misschien voor de eerste keer niet meer buiten de Heere Jezus om kunnen, dat wij aan zijn voeten terechtkomen. Nee, niet als een rechthebbende, maar als één die alles verloren is, als één die alles is kwijtgeraakt, als één die overal de dood op heeft leren schrijven en u alleen overhoudt, maar dan ook alles uit uw hand ontvangt. Heren, want u bent een volkomen zaligmaker voor zondaren. Maar Heren, als u al mochten leren kennen, leid ons dan verder in het leven met u, wil onderwijs geven, vertroosting, maar misschien ook vermaning. Bemoedig ons, maar waarschuw ons ook. Heren, wil geven wat nodig is. En mag het uitlopen op de eer van uw grote naam. Heren, want dat bent u zo waard, de eer te ontvangen. Grote God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Heren, dan past het ons toch om uw naam groot te maken. Daarvoor zijn we toch ook geschapen, om een beeld te zijn van u. O Heren, dat beeld zijn wij kwijtgeraakt toen we vielen in Adam. Maar het beeld wordt hersteld in Christus Jezus uw Zoon. O Heren, dat wij dan in die wijnstok ingeplant zijn, dat wij niet meer buiten de Heer Jezus om voortleven. Wil dat geven uit genade. En Heren, wilt u het niet alleen aan ons geven, maar aan zoveel andere mensen hier in Nederland. We bidden u voor de evangelisatieposten. Ook de evangelisatiepost die gesteund wordt vanuit deze gemeente. Heren, wat is dat mooi dat dat gebeuren mag en gebeuren kan, ook samen met een andere gemeente. En Heren, er zijn meerdere evangelisatieposten in ons land, in de grote steden, in dorpen, in onze streken van het land. Heren, wilt u al dat werk wat daar mag gebeuren zegenen? Het gebeurt zo vaak in de stilte en het is niet opvallend, maar het is uw werk en dan zal het doorgang vinden. Heren, wilt u mensen toebrengen tot een gemeente die zalig wordt? Wilt u doen over het rond van deze wereld, zegent u de zendelingen die soms op heel afgelegen plaatsen werken in uw wijngaard. Zegent u hun. Wilt u hen laten merken dat u van hen af weet. En Heren, dat ze toch ook vrucht mogen zien op hun werk. En Heren, soms is dat niet zo en dan komt dat pas later. Heren, geef dat zendelingen in de getrouwheid doorgaan in het werk waartoe u hen hebt geroepen. Zegt u ook de zendelingen die vanuit onze kerken uitgezonden zijn in verschillende landen. Wilt u hen nabij en goed zijn en hen alles geven wat ze nodig hebben. Heren, we bidden nu voor Bijbelvertalers. Want ook dat werk gaat maar door, het vertalen van uw woord. Oh, er zijn nog zoveel talen waarin uw woord nog niet is vertaald. zegent u dat werk. Zegent u ook de Bijbelverspreiding. Dat de Bijbel ook in gesloten landen beschikbaar zal worden. En dat gaat soms ook via internet en via moderne communicatiemiddelen. Heren, wat een zegen is dat ook. En ligt daarin misschien niet een reden van die digitale revolutie die afgelopen jaren heeft plaatsgevonden? Heeft dat niet te maken met uw wens dat de volkeren bereikt zullen worden met uw woord? En als aan alle volken het evangelie gepredikt is, ja, dan zult u terugkomen op de wolken van de hemel. Heren, we bidden u deze middag voor de christelijke hulpverlening. Hier in Nederland, maar ook wereldwijd, zegent u het. De christelijke handreiking in woord en daad. Heren, we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, dat maar heel veel mensen burger mogen zijn van dat koninkrijk. Wilt u dat geven? Heren, want in de veelheid van de onderdanen wordt er de grootheid van de koning gekend. Heren, we bidden u in het bijzonder deze middag voor mensen die in de duisternis zitten. Die gevangen zitten in de banden van de zonde. En heren, er is zoveel gaande in onze samenleving. Onder jongeren, onder ouderen. Er zijn zoveel roepstemmen die ons af willen trekken van u. En er zijn zoveel mensen die gevangen zitten in het net van de zonde. En dat kan van alles zijn. Het kan geldverslaving zijn. Het kan een pornoverslaving zijn. Het kunnen andere dingen zijn waardoor we verstrikt zijn. Gokverslaving. Heren, we bidden u voor al die mensen en voor hen die met psychische klachten te maken hebben. Die niet meer weten hoe ze de dagen door moeten komen. Die soms geen andere uitweg zien dan zelfdoding. Heren, we willen u deze nood bekendmaken. Ontfermt u zich. Wilt u mensen trekken vanuit de duisternis en ze stellen in uw wonderbare licht. Wilt u ze vrijmaken door het bloed van het lam. O Heere Jezus, wilt u dat toch doen? Tot verheerlijking van uw grote naam, tot zaligheid van zondaren en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, wilt u ons allen zegenen, van de kleinste tot de grootste. Wilt u tot ons allen spreken? Heere, zo wacht het op uw zegen. En mogen we het zeggen aan het eind van deze dienst. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Dan mogen we als gezegende mensen weer de kerk uitgaan. Wil ons horen bidden in de vergeving van onze zonden uit genade. Om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de verkondiging zingen wij nu uit Psalm 132, vers 7 en vers 12. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David een duren eed. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. En ook het 12e, wat vijand tegen hem zich kant, denkt u maar aan Adonia. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamt en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dat is uiteindelijk niet Salomo, maar de Heer Jezus. 132, vers 7 en 12. Na het amen van de verkondiging zingen we het Psalm 72, vers 8 en vers 11. De tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 1, de versen 29 en 30. Die zal ik nogmaals aan u voorlezen. Toen zwoer de koning en zei: zo waar de Heere leeft die mijn ziel uit alle nood verlost heeft. Voorzeker, zoals ik u bij de Heere, de God van Israël, gezworen heb, voorzeker. Uw zoon Salomo zal na mij koning zijn. En hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker. Zo zal ik deze dag nog doen. Gemeente des Heren, als een president van een land niet meer kan regeren, moet een ander deze hoge positie van hem gaan overnemen. Verkiezingen moeten uitwijzen wie de nieuwe president, de nieuwe staatshoofd, mag worden. Soms luidt het einde van een ambtstermijn van een president een onrustige tijd in het land waar het over gaat. Want er zijn wel een paar anderen die ook wel die positie zouden willen innemen. En niet zelden is dat een tijd van onrust, een tijd van opstanden, demonstraties, van gewelddadigheden en aanslagen. En het is aan de orde van de dag in nogal wat landen in deze wereld. Helaas, helaas. In het oude Israël is koning David aan het einde van zijn regeerperiode gekomen. Waarom? Omdat hij weet dat hij niet meer lang te leven heeft. En ook hier is er sprake van dat er meerdere gegadigden zijn die het ambt van David kunnen overnemen. Twee gegadigden. Eén van hen is Adonia. Hij wil de nieuwe koning wel worden, dat ziet hij helemaal zitten. En dat is dan niet onbelangrijk, hij heeft heel wat mensen achter zich weten te krijgen, belangrijke mensen. Want je hebt wel steun nodig natuurlijk. Maar het zal hem niet baten. Want de Heere heeft hij niet achter zich. En dat is toch het allervoornaamste. De Heere heeft die andere op het oog. Die andere gegadigde. Salomo. En zo komen we ook bij het thema van de preek, heel eenvoudig. Salomo zal koning zijn. Daar verzet Adonia zich tegen. Dat is het eerste. En het tweede, dat wordt door David bekrachtigd. Voorzeker. Salomo, mijn zoon, zal koning zijn. Dus twee gedachten. Onder het thema Salomo zal koning zijn, daar verzet Adonia zich tegen. En in de tweede plaats, dat wordt door David bekrachtigd. 40 jaar lang was David al koning. Eerst 7 jaar in Hebron en nu al 33 jaar in Jeruzalem. In de hoofdstad van het 12-stammenrijk. Het is nog de tijd van het ongedeelde koninkrijk. Koning David, de man naar Gods hart. Ja, van oorsprong was hij maar een eenvoudige herders jongen. Maar de Heere zei tegen Samuel: zalf hem, want deze is het. En dat betekent dus dat God wilde dat David koning zou zijn. En niet een ander. Niet een van die grote, knappe broers van hem. En jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis, denk ik wel. In 1 Samuel 16. God wilde het en daarom was hij koning. Maar ook David gaat de weg van alle vlees. Zijn leven hier op aarde zal niet lang meer duren. In vers 1 lezen we het. De koning David nu was oud en op dagen gekomen. Davids heerschappij was feitelijk aan een einde gekomen. Ja, daar ligt hij op zijn bed. De oude koning David. De kou zit in zijn lichaam. En we lezen: men dekte hem met dekens toe, maar hij werd niet warm. David is ernstig verzwakt. Een oude, kwetsbare man. En dat betekent ook dat zijn positie als staatshoofd als koning kwetsbaar geworden is. Dat zijn gezag verzwakt is. En ja, dat snappen de jongens en meisjes ook wel. Van zo'n oude, zwakke koning, nou, daar heb je toch niet veel meer van te duchten. En als je dan kwaad in de zin hebt, dan is dit toch wel het perfecte moment om je boze plannen door te zetten. En ja, er is iemand aan de koninklijke hof die zijn kans schoon ziet. En dat is nog wel één van Davids eigen zonen. Zijn naam is Adonia. In vers 5 lezen we: Adonia, nu de zoon van Haggit, verhief zich. Hij maakt zich al breder en breder. Hij vindt zichzelf erg belangrijk. En er groeit in zijn hart een bittere plant van hoogmoed en arrogantie. En hij zegt het eerst tegen zichzelf, maar al snel tegen een groep van vertrouwelingen: ik zal koning zijn. Het staat er zo kort, het is maar kort zinnetje, maar het is heel veelzeggend. Ik zal koning zijn. Naar de wil van de Heere horen hem niet vragen. En hij vraagt niet aan de Heere: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, de taal van Adonia is een heel andere. Ik zal, met de nadruk op ik. Dat is de taal van een natuurlijk mens, een mens die God niet vreest. Ik zal. Laten we eens kennis maken met deze Adonia. Wie is Adonia eigenlijk? Nou, moeten we zeggen dat we heel weinig weten van Adonia. Ja, we lezen, hij is een zoon van Haggit. En Haggit is een van de vrouwen die David had. Het was de vierde zoon die David kreeg. Inmiddels waren in ieder geval zijn broers Absalom en Amnon gestorven. Van een andere zoon, zijn naam is Gileab, lezen we één keer iets in de Bijbel. Dat is in 2 Samuel 3. En daarna komen we hem geen enkele keer meer tegen. Zijn naam wordt één keer genoemd in de Bijbel. Het is heel aannemelijk dat deze Gileab, ja, dat hij verdwenen is misschien, of dat hij op een andere manier op een zijspoor is geraakt. Dat weten we niet. Dus Adonia is op dit moment de oudste zoon van koning David. Dan zal hij toch wel recht hebben om zijn vader David op te volgen als staatshoofd. Ja, het is de oudste zoon. Ja, en dat speelt er nog wel mee. Dat is al in zijn voordeel, zouden we zeggen. Dat staat ook in wat we gelezen hebben. Hij was heel knap van gestalte. Het was een mooie man. Een krachtige man, een lange man. Iemand tegen wie je wel opkijkt. Dat je denkt van nou, dat is een man van postuur. Ja, het is misschien niet zo vreemd dat hij bij zichzelf denkt: laat mij maar koning zijn. Tegen mij zal het volk wel opzien. Mij kunnen ze wel gebruiken. Want het is nu rustig, maar dadelijk komen de vijanden weer. En dan is er krachtig leiderschap vereist. Ja, ik zal koning zijn. Hij meende echt een recht te hebben. We kunnen dat ook afleiden uit 1 Koningen 2, het hoofdstuk wat hier opvolgt, vers 15. Want daar spreekt hij tot Bathseba, de moeder van Salomo: u weet dat het koningschap mij toekwam. En dan zegt hij heel overdreven: heel Israël had zich erop ingesteld dat ik koning zou worden. Nou, is dat nou allemaal zo erg wat Adonia deed? Ik zal koning worden, dat hij dat zegt. Zijn leiderschap zou toch heel goed kunnen uitpakken voor het volk? Nee, gemeente, dat zou het niet. Want Adonia was een man die de Heere niet nodig had. Het was een man die de Heere niet vreesde. Hij meende in eigen kracht te kunnen regeren. Hij zou als een blinde leidsman het volk naar de afgrond voeren. En dat tekent de ernst van wat hier gaande is. Het is belangrijk wie het volk leiding geeft. Dat is niet om het even natuurlijk. En daarbij, Adonia wist ook nog eens een keer heel goed dat God bepaalt wie er regeert. Dus hij ging ook nog eens willens en wetens in tegen de raad, tegen het plan van God. Nou, door zo'n koning zou ik toch niet graag geregeerd willen worden. En het zou voor het volk ook helemaal niet goed geweest zijn. De raad van Adonia was, van God was niet dat Adonia koning moest worden, maar zijn jongere halfbroer, Salomo. Dat wist hij, maar, en dat tekent zijn probleem van binnen, dat kon hij niet accepteren. Daar kon hij zich niet overheen zetten. Hij was vol afgunst en haat richting Salomo. Is het erg wat Adonia deed? Nou, dan gaan we nog een stapje verder. Hij was zelfs een instrument van de duivel. Want wat is het wat de duivel wil? En daar hebben we vanochtend ook iets over gehoord. Hij wil voorkomen dat uiteindelijk Gods uitverkoren zoon op de troon komt te zitten. De duivel wil Gods heilsgeschiedenis kapot maken. En hij schakelde Adonia in om het heilsplan van de Heere te gronde te richten. En dat is een rode lijn door heel de Bijbel, hè? Ik heb er vanochtend ook al wat over gezegd. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Dat de boze probeert het heilsplan van God kapot te maken. Zodat, waarom eigenlijk? Om te voorkomen dat de Heer Jezus geboren zou worden. En dan probeert de Satan een schakel uit het heilsplan weg te halen. Een schakel. Die schakel waar het hier om gaat, komen we tegen in 1 Kronieken 22 vers 10. En daar zegt de Heer het volgende. Hij, dat is Salomo, is het die voor mijn naam een huis zal bouwen. En hij is het die mij tot een zoon zal zijn. En ik zal hem tot een vader zijn. En ik zal de troon van zijn koninkrijk tot een eeuwigheid bevestigen over Israël. De Heer heeft het hier over Salomo. Salomo past in het plan van de Heer om uiteindelijk tot die grote Davidszoon Christus te komen. Hier lezen we ook over een ik zal. Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot een eeuwigheid bevestigen. Maar nu een ik met een hoofdletter. Een goddelijk ik zal. Adonia, oh wat doet hij toch? Hij begeeft zich met zijn verzet tegen de wil van de Heere heel diep in de gevarenzone. Waar is hij mee bezig? Misschien beseft hij het niet eens waar hij mee bezig is. Het is een verzet tegen de God van hemel en aarde. Ja, Adonia verheft zich, verblind als hij was. Hij had geen geopend hart voor God en voor zijn woord. Al had hij zich door dat woord laten leiden, dan had hij de wil van de Heere willen bijvallen. Maar gemeente, die vraag moeten we ook stellen. Hoe is dat nou toch mogelijk? Hij is toch een zoon van koning David? De man naar Gods hart. Hoe is het toch mogelijk dat deze zoon zich zo tegen zijn vader keert en zich zo tegen de vader in de hemel keert? En hoe kan het dat tot op de dag van vandaag, helaas, ook kinderen zich afkeren van een opvoeding, zich afkeren van de God in de hemel, van God in de hemel? Hoe kan dat? En niet alleen jongeren, ook ouderen. Dat komt omdat wij allemaal van nature gevallen Adamskinderen zijn. En van nature zijn wij kinderen des torens. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Psalm 106. Ja, onze vaderen tevens. Dat betekent onze vaderen ook. Onze vaders ook. En u denkt u misschien, nu krijgen de jongeren een waarschuwing. Nee, het gaat hier over de vaders. En ook over de moeders in zekere zin. Daar wil ik bij stilstaan. Ik zei het al, David wordt in de Bijbel een man naar Gods hart genoemd. En dat is een wonder van genade. Want de Bijbel vertelt ons over zonde van David. En die kennen we. het overspel met Bathseba en de list om Uria uit de weg te ruimen, maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat mij om een andere zonde van koning David. Hoeveel werk heeft koning David gemaakt van de opdracht uit Deuteronomium 6? Deuteronomium 6. U zult het uw kinderen inscherpen en inprenten. Wat dan? Om de Heere uw God lief te hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Maar wat we in 1 Koningen 1 lezen, geeft heel weinig aanleiding om te veronderstellen, om aan te nemen, dat David daar veel werk van gemaakt heeft. In de opvoeding van Adonia. Kijk maar naar vers 6. Wat staat er in vers 6? Daar staat, zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen, waarom heb je dat gedaan? Wat wordt hier bedoeld? Nou, betekent zoveel als, hij liet zijn zoon maar gewoon zijn gang gaan. Want vader David zag wel dat Adonia niet wandelde in de wegen des Heeren. Zag hij wel. Maar hij zei er nooit wat van. En deze slapheid in de opvoeding hebben we ook al bij Absalom gezien. Nee, David durfde niet echt tegen zijn zoon op te treden. En wellicht probeerde hij dat nog toen Adonia nog jong was. Toen ging dat nog een beetje. Maar dat verheffen van Adonia, dat zat er al heel vroeg in. En David, bangig als hij was dat Adonia alleen maar meer weerstand tegen de Heer en zijn dienst zou ontwikkelen, heeft hem maar gewoon zijn gang laten gaan. En heeft zijn geweten misschien gesust door te zeggen, nou, het komt wel goed. Als hij wat ouder geworden is, nou, dan keert hij wel op zijn schreden terug. Het komt wel goed. Hij keert wel terug naar de kerk. Komt wel goed. Het doet ons een beetje denken aan Eli. Hoe hij omging met zijn zonen Hofni en Pinias. Het komt wel goed. Ze keren wel op een schreden terug. Kom wel goed. Maar niet te moeilijk doen. Kom wel goed. Het kwam niet goed. Het kwam niet goed. Dat weet u, die geschiedenis van Hofni en Pinias. En ouders in ons midden, denk aan de beloften die u voor het aangezicht van de Heere gedaan hebt toen u uw kind ten doop hield. Nee, we weten, het is geen garantie dat uw kind, uw lieve zoon, uw lieve dochter in de wegen van de Heere gaat. Het is geen garantie. Maar het gaat hier over onze verantwoordelijkheid. Ik ben zelf ook een vader, dus ik spreek mezelf ook aan. Wees standvastig, consequent, in de opvoeding. En verslap niet om uw kind liefdevol, met bewogenheid groot te brengen bij de woorden van God. Verslap daar niet in. Want u heeft bij de doop die belofte gedaan voor het aangezicht van de God van hemel en aarde. Hij is er getuige van geweest. En hij zal er eens op terugkomen. Wat heeft u daarmee gedaan? Met wat u daar beloofd hebt. Maar God beloofde ook iets. Namelijk dat hij een verbond heeft opgericht met ons en onze kinderen. En laat die belofte een anker zijn voor u. En voor jou. Waaraan je je als ouder mag vasthouden. En waarop u pleit. Heer, u heeft het toch beloofd. Wilt toch een waarmaker zijn van uw belofte. Maar kinderen, jullie ouders zijn niet volmaakt. En ze maken fouten. Elke dag weer. En heb je zelf ook een verantwoordelijkheid. Al ben je nog jong. Om niet daar misbruik van te maken. Maar de Heere zegt in zijn woord, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En daar hoef je niet oud voor te zijn. We keren terug naar de staatsgreep van Adonia. Want het is een staatsgreep. Hij heeft wagens en ruiters en 50 mannen die voor hem uitsnelden. Daar gaat hij. Op weg naar de steen Zohelet. Bij de bron Rogel. Dat is maar een klein eindje buiten Jeruzalem. En daar zal hij tot koning worden uitgeroepen. Wie zien we daar trouwens tussen die 50 mannen? Wie zien we daar? Joab en Abjatar. Joab dat was altijd Davids belangrijkste krijgsheld, zijn belangrijkste rechterhand. En Abjatar, die was priester in de tabernakel. Het kan toch niet waar zijn? Twee overlopers en niet de minste. Wat doen ze daar? Zulke vooraanstaande mannen onder koning David. Maar ook van hen geldt. Ze hebben geen vertrouwen meer aan David. Ze denken liever Adonia. Want dan komt het allemaal nog wel goed. Oh, en dat voert nu iets te ver om dat uit te leggen. Maar ze hebben er ook een persoonlijk belang bij. Dat niet Salomo op de troon komt. Maar Adonia. Daar hebben ze een persoonlijk belang bij. Het veiligstellen van hun eigen positie was voor hen belangrijker dan het gehoorzaam zijn aan de stem van de Heer. Maar Zadok, de priester, en Benaja, de zoon van Jojada, en Nathan, de profeet, en Simei en Rehi en de helden die David had, waren met Adonia niet. Dus niet iedereen ging met Adonia mee. Er waren er ook die bleven trouw aan David. En die had Adonia ook niet durven vragen. In hen was een voortreffelijke geest. Nee, ook Salomo was niet uitgenodigd natuurlijk voor die staatsgreep. Nee, natuurlijk niet. Want hij wist het. Salomo is de beminde van de Heer. Adonia, hij zoekt zijn mannen goed uit. Want duistere plannen worden alleen gedeeld met mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. En dat was toen zo. En het is vandaag de dag niet anders. Het is dan ook diep droevig dat Adonia zijn jongere broers, ziet u maar in vers 9, wel uitnodigt. Ze waren ook nog jongere broers gekomen later. En die gingen ook mee met Adonia. En die hadden dus ook geen achter meer voor hun vader David. Ook zij waren bereid om mee te doen in de goddeloze staatsgreep van Adonia. Misschien herkent u zich niet in Adonia. U of jij zou nooit zomaar iemands positie op een listige wijze willen veroveren. Dat zou ik nooit doen. Maar toch staan we dichter bij Adonia dan we misschien zelf denken. Want is het niet zo dat we allemaal graag gezien willen worden? En wees eens eerlijk naar uzelf toe. En hebben wij niet snel de neiging om ons te verheffen boven anderen? Dat we toch... Dat zeggen we dan niet, maar dat je toch denkt van ja, maar ik kan toch wel beter dan jij. Je zou het beter aan mij kunnen overlaten, want dan komt het wel goed. Dat we onszelf beter voelen dan een ander. Terwijl de Heere roept om onszelf, om de ander uitnemender te achten dan onszelf. En deze geschiedenis laat ook zien dat de natuurlijke mens bewust ingaat tegen de wil van God. Dat was niet alleen Adonia's zonde. Daar maken wij ons allemaal schuldig aan. We weten heel goed wat de Heere van ons vraagt. Zijn wil is ons niet onbekend, gemeente. U komt toch elke zondag in de kerk. U weet toch wat de wil van God is. En toch hebben we er zoveel moeite mee. En willen we het niet. Het probleem zit bij ons, niet bij de Heere. Ach, die ene zonde. Ja, zo erg is dat toch niet, die ene zonde. Ik wil er niet mee breken. Of, ik weet wel dat ik me moet bekeren, maar ik heb er nu nog geen zin in. Later, als ik wat ouder ben, dan zal ik me wel bekeren. Het komt met mij wel goed hoor. Het ergste is nog dat we ons zo vaak prettig voelen in die hoogmoed en opstand tegen de Heer. Laat het ons gebed zijn. Dat de Heilige Geest ons laat zien hoe we de neiging hebben onszelf te verheffen boven ander. En de neiging hebben om tegen de Heere in te gaan. Maar dan zal de Geest je ook verder leiden. Want als de Geest in je werkt, dan doet hij geen half werk. Hij gaat verder. En hij leert het je bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En gelukkig bent u. Wanneer u dit al in oprechtheid leerde bidden. Maar u zult dan ook wel ervaren in uw leven, in het dagelijkse leven, dat dat jezelf verheffen en het tegen Gods wil ingaan er vaak toch nog zo in zit. En dan is er maar één remedie. En dat is dicht bij de Heere blijven. En getrouw naar zijn stem luisteren. Nee, Adonia leefde niet dicht bij de Heere. De gevolgen ervan worden heel openlijk zichtbaar. Er wordt gegeten en gedronken daar bij de steen Zohelet, iets buiten Jeruzalem. Een feestmaal. Schapen, runderen en gemest vee, ze worden in menigte geslacht. En de wijn ontbrak niet. Kijkt u maar mee naar vers 25. En dan roepen ze het uit. De koning Adonia leven. O, wat voelt hij zich groot. En wat voelt hij zich goed. Wat voelt hij zich machtig. Hij is koning geworden. De roem stijgt boven zijn hoofd uit. Hij is dronken, niet alleen van de wijn, maar ook van de hoogmoed. Maar God wilde toch niet dat hij, maar Salomo, koning zal zijn. Hoe gaat dit nou verder? En dat zien we in onze tweede gedachte. Salomo zal koning zijn. Dat wordt door David bekrachtigd. Wat een vlot verlopen staatsgreep, vindt u ook niet? Ging vlekkeloos. Geen weerstand. Er is geen bloed gevloeid. Ze riepen het uit. De koning Adonia leven. Maar wat een dwaas. Hij rekent zich te vroeg rijk. Wat een dwaas om niet met God te rekenen. Om tegen de wil van God in te gaan. Want de God van Israël kan niet bedrogen worden. Toen niet. En nu niet. En haastig spoedt de profeet Nathan zich naar het paleis van de koning. En hij gaat naar het vrouwenverblijf. En wie zoekt hij daar op? Bathseba. Bathseba. De vrouw van David. Een van de vrouwen van David. Nathan is een profeet van de Heer. En God zal het hem gezegd hebben wat er gaande is. Want de Heer schakelt altijd op zijn tijd en op zijn wijze profeten in om zijn raad te volbrengen. Om zijn plan doorgang te doen vinden. De profeet is bezorgd om het leven van Bathseba. En bezorgd om het leven van Salomo. Als de staatsgreep niet ongedaan gemaakt wordt, kon het wel eens letterlijk levensgevaarlijk voor hen worden. Zijn woorden klinken dringend. Er is haast geboden. Ga, ga naar binnen bij koning David en zeg wat er gaande is. Daar gaat ze. Het is voor haar wel een hele vreemde gewaarwording om haar oude zieke man daar verzorgd te zien worden door die mooie jonge Abizag. Maar nee, daar trekt ze zich nu maar niets van aan. Daar is geen tijd voor. Ze komt direct ter zake. Mijn Heer, u hebt zelf uw dienares bij de Heere uw God gezworen. Voorzeker, Salomo uw zoon zal naar mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. En dan komt het ontluisterende van haar boodschap. Adonia is koning. En u weet het niet? Dat is meer dan een eenvoudige constatering, vindt u niet? Want er klinkt ontzetting in haar stem door. Ze is eigenlijk in paniek. U weet het niet? Ze zet David meteen in de positie waar ze hem hebben wil. Hij moet direct doordrongen zijn van de ernst van de situatie. Er moet niet omheen gedraaid worden. Daarom zegt ze het. U hebt het gezworen. Zomaar? Als een slag in de lucht? Nee, u hebt het gezworen. Bij de Heer. De ogen van het hele Israël zijn op u gericht. Dat u hun bekend maakt wie er na hem op de troon van mijn Heer de koning zal zitten. Dat zal toch niet Adonia zijn? Want Bathseba, ze had het al lang gezien hoor. Toen Adonia nog maar zo'n klein verwaand prinsje was. Dat hij niet in de wegen van de Heere wilde gaan. En hoe valt wat er nu gebeurt? Te rijmen met wat David nog maar heel kort geleden gesproken had. Wat heeft David dan heel kort geleden gesproken? Dan mag u met mij meekijken in 2 Samuel 23. Hoeft u maar twee bladzijden terug te bladeren. En dan bent u in 2 Samuel 23, de laatste woorden van David. En daar zegt David, geleid door de Heilige Geest, het volgende. 2 Samuel 23, vers 2 en 3. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Ja, wij mogen nu weten dat de geest David daar profetisch liet profeteren over de Heer Jezus. Maar de mensen toen en daar in Jeruzalem hebben dat niet direct zo kunnen begrijpen natuurlijk. Zij keken naar de nabije toekomst, dat is logisch. Er zal een rechtvaardige heerser zijn, één die de vreze des Heeren kent. Maar wat er dan nu gebeurt, dat valt hier toch niet mee te rijmen. Het zal toch zeker niet Adonia zijn. Loopt het nu mis? Geldt hier wat we gezongen hebben, zouden Gods beloftenissen hun vervulling missen? Wint de goddeloze Adonia het van de door God uitverkoren Salomo? Is hij die de wet van God overtreedt, sterker dan hij die een verstandig hart begeerde? 1 Koningen 3. Om het volk van God te richten. Daar lijkt het vandaag de dag toch ook vaak op. We lezen dingen in de krant over moord, over leugen, over schrijnend onrecht dat plaatsvindt. Dan lijken de mensen die zich tegen God verheffen toch aan de winnende hand te zijn. En wat is er een paar dagen geleden gebeurd? Alleen dat nieuwsbericht al, daar word je toch al... Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Dan lijken de mensen die zich tegen God verheffen toch te winnen. Dat de duisternis sterker is dan het licht. En dat doet ons wel eens vertwijfeld die vraag stellen. Waar blijft nu het koninkrijk van vrede en gerechtigheid? Waar blijft het nou? Gemeente, zijn rijk zal komen. En het is al gekomen in de Heer Jezus. Want God zal zijn belofte waarmaken. Daar kan geen vijand van God tegenop. We hebben het vanochtend ook gehoord. Toen niet en nu niet. En dat mag voor ons een rijke troost zijn. Want onze geschiedenis laat ook zien dat de vijanden niet het laatste woord hebben. Want hoe gaat de geschiedenis verder? Nu komt Nathan bij de koning binnen. En hij is nog directer dan Bathseba. Vers 24. Mijn heer de koning, hebt u gezegd, Adonia zal naar mijn koning zijn en hij zal op mijn troon zitten? En in vers 27, is deze zaak van mijn heer de koning uitgegaan? En weet Salomo ervan wat hier gaande is? Zo oud en ziek als hij is. Dit nieuws maakt dat hij even alles vergeet. En dat hij de adrenaline in zijn bloed voelt opkomen. Nu komt de oude David weer boven. Nu moet er gehandeld worden. Nee, niet in eigen kracht. Maar hij handelt als de man Gods. In de kracht van God. De Heere schenkt hem kracht van boven. Die hij nu nodig heeft. Hij moet gehandeld worden. Het eerste wat hij doet, is ten overstaan van Bathseba herhalen dat hij gezworen heeft dat Salomo na hem koning zal zijn. De versen 29 en 30, dat zijn de tekstwoorden. Toen zwoer de koning, zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood gered heeft, verlost heeft. Voorzeker, zoals ik u bij de Heere, de God van Israël, gezworen heb, voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn. En hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten. Voorzeker. Zo zal ik deze dag nog doen. Tot 3 keer toe gebruikt David hier het woordje voorzeker. Hij geeft er een drievoudige verzekering van. Dat Salomo koning zal zijn. De beminde van de Heer. Jedidja. Die zal koning zijn. De Heere staat daar zelf voor in. Zijn raad zal bestaan, gemeente. Dan komt David heel praktisch ter zake. Zadok, Nathan, Benaja. Ze moeten gehaald worden. Ze moeten de paleisknechten meenemen. Ze moeten Salomo halen. En hem op de ezelin van de koning doen rijden. En dat dier zal Salomo dienst bewijzen. Door het te dragen naar de bron Gihon. En het rijden op een ezelin, dat is een teken van koninklijke waardigheid. Komt bij ons misschien een beetje vreemd over. Dat het rijden op een ezelin een teken is van koninklijke waardigheid. Maar zo was dat. Eer en waardigheid. En misschien heeft u die lijn al getrokken. Die we ook gezien hebben bij de meerdere Salomo, de Heer Jezus. Zoveel eeuwen later, bij zijn intreden in Jeruzalem. Salomo wordt gezalfd door de priester Zadok. En ze bliezen op de bazuin en heel het volk zei: leve koning Salomo! Zie je het verschil met Adonia, gemeente? Hoe ging dat bij hem? Het was nog geen kilometer verderop. Hè? Die plaatsjes liggen heel dicht bij elkaar. Ze konden elkaar horen. Hoe ging het bij hem? Bij de bron Rogel. En zie, ze eten en ze drinken in zijn aanwezigheid. En ze zeggen: leve koning Adonia. He, eten en drinken. Maar er wordt niet naar de Heere gevraagd. En hier, de priester zalfde hem met olie uit. De priester zalfde hem met olie uit de oliehoorn. Heilige zalfolie uit de tabernakel. Wat een verschil, hè? Hij wordt bekwaam gemaakt door die olie. Het is niet minder dan een beeld van de overvloed van de Heilige Geest die op Salomo uitgestort werd. En er werd geblazen met de bazuin. Als ware een goddelijke aankondiging. En heel het volk zei: de koning Salomo leven. Eén ding wordt hier helemaal duidelijk. Salomo wordt door middel van de priester Zadok door God gezalfd en daarmee wettig aangewezen als de nieuwe koning. De raad van de Heere zal bestaan. Niet Adonia, niet de goddeloze, maar de door God aangewezen man, die zal koning zijn. Opstand tegen de Heere zal geen stand houden, gemeente. En dat is een waarschuwing aan ons adres. Als we nog in opstand tegen de Heere leven. Het is ook een rijke troost. Het is ook een rijke troost. Gods plannen zullen nooit hun vervulling missen. En alles wat er tegen opkomt, zal door hem bestraft worden. God zet de dingen recht. Hij maakt het recht. En dat God dat doet, dat zien we hier al gebeuren. Maar het is nog niet volkomen. Het is nog ten dele. Salomo was nog niet de koning met een hoofdletter K. Hij was niet de beloofde heerser over de mensen. Een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Ja, Salomo was wel vol van verstand en wijsheid. Maar u weet het wel, hoe het met Salomo is afgelopen. Hij bleek ook vatbaar te zijn voor de zonde. En dat komt zo duidelijk openbaar aan het einde van zijn leven. Als hij gaat knielen voor al die goden van zijn buitenlandse vrouwen. En hier, goden gaat dienen. Deze koning met een hoofdletter, dat is de meerdere Salomo. Dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. De Satan heeft het keer op keer geprobeerd om Gods heilsplan te gronden te richten. Gods zoon mocht van hem niet geboren worden. We hebben het vandaag meerdere keren gehoord. Hij mocht zijn koningschap niet gaan uitoefenen. Maar het is hem niet gelukt, want Gods plannen falen niet. De meerdere Salomo is koning. Ja, tot in alle eeuwigheid. Komt nooit meer een einde aan, gemeente. Heer Jezus is koning en hij is koning tot in alle eeuwigheid. Komt nooit meer een einde aan. En deze koning werd ook gezalfd. Gezalfd met de Heilige Geest. Hij is vol van wijsheid en kennis van God. Ja, hij is de wijsheid zelf. En de vreugde die er was toen Salomo gezalfd werd tot koning, die zien we ook rondom het koningschap van Jezus. We kunnen denken aan het lied van de engelen in de nacht waarin koning Jezus geboren werd. Aan de vreugde bij de herders, nadat zij het kinderke Jezus ontmoeten. En ik denk aan de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Ik refereerde me net al even aan. Hosanna, de Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen, wat een vreugde. Het heilsplan van God faalt niet. Zijn enige geboren Zoon is Koning der Koningen en Heere der Heren, dat is Hij. En toch wordt zijn koningschap zo vaak betwist, zo vaak ontkend. En wie heeft dat intenser meegemaakt dan Hij zelf, toen Hij hier rondwandelde op aarde. Maar de bazuin zal eens opnieuw klinken, gemeente. Opnieuw een bazuin. Wanneer zal dat zijn? Wanneer klinkt er een bazuin? Wanneer deze koning terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal die grote scheiding gaan plaatsvinden. En zal het geluid van de bazuin voor u, voor jou en voor mij een geluid zijn van grote vreugde. Mijn koning komt, die ik zo lang verwacht heb. Daar komt hij. Hij zendt zijn engelen uit en zullen de uitverkorenen Gods bijeenbrengen. En dan zullen zijn vrienden voor eeuwig bij hun koning zijn. Er komt nooit meer een einde aan. Zullen ze voor eeuwig bij hun koning zijn. En er zal niets of niemand het koningschap van deze gezegende koning kunnen betwisten. En zijn vrienden zullen dat koninkrijk beërven waarvan hij koning is. En wie zijn dat, die vrienden? Dat zijn allen die in hun leven hebben leren vluchten tot deze koning. Voor wie het waar geworden is in hun leven hier op aarde, in de genadetijd. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten, tot u vluchten. Dat je niet meer buiten deze koning om kunt. Maar vijanden van God kunnen het koninkrijk niet beërven. Dan wijst onze geschiedenis uit 1 Koningen 1 heel duidelijk op. Het zal niet anders zijn als de eeuwige koning zijn rijk definitief komt te vestigen. Zijn vijanden. Wie zijn de vijanden? De Adonias. Alle mensen die zelf koning wilden blijven. Die nooit verder kwamen in hun leven dan ik zal. Ik moet. Ik wil. Die nooit leerden bidden in hun leven. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Die nooit van hun troon zijn afgekomen. Nee. Voor hen is er geen plek. Als de koning terugkomt met het geluid van de bazuin. En dan zal het geen geluid van grote vreugde zijn, maar een geluid van vreselijke verschrikking. Maar gemeente, het is genadetijd. Het is het heden van de genade. Heden, zo gij zijn stem houdt, verhard u niet, maar laat u leiden. Want koning Christus, hij roept, welmenend en ernstig, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En als u of jij deze koning nog niet dient, kniel dan toch voor hem neer. Het kan nog, het mag nog, en hij wil het. En bij hem zult u niet beschaamd uitkomen. Zalig is het volk. U hoort het goed. Zalig is het volk dat het uit genade zeggen mag dat ze koning af zijn. De Heere is op de troon van hun leven komen zitten. Zij zingen het. Heer, u bent mijn God en mijn koning. Grote God, ik loof en prijs uw heerlijke naam. Amen. Laten wij met elkaar bidden en danken. Trouwe Heer in de hemel, we danken uw naam hartelijk voor wat wij uit uw goede hand ontvingen deze middag. Mochten uw woord lezen en uw woord overdenken, het woord mocht verkondigd worden. Heere, zegt u uw woord aan ons hart. Als we dadelijk weer van hier gaan, deze nieuw begonnen week ingaan. Heere, dat we dan een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn in de plaatsen waar u ons stelt. Op ons werk, op school en in welke omgeving we ook maar zullen zijn, wil ons nabij en goed zijn. U kent ons allemaal persoonlijk. Ook als er moeite en verdriet zijn, Heere, wil dan in bijzondere zin nabij zijn. Als er misschien moeilijke de dingen zijn die wachten deze week. Heere, maakt u het toch zo door uw geest dat wij koning af zijn en dat u op de troon van ons leven bent komen zitten. En Heere, dat is genade. Wilt u dat uitwerken in ons aller leven? Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid. En daar werden we toch ook op gewezen. Heere, zegent u de ouders. Zegent u allen die betrokken zijn bij het geloofsonderwijs aan jongeren. Catecheten, de juffrouws en de meesters op de scholen en wie het ook maar zijn, zegent u hen. Zegent u de jonge mensen. Heere, dat het echt waar wordt in hun leven, dat ze uw hart, dat ze hun hart aan u geven. Bij wie nooit iemand beschaamd is uitgekomen, er is nog nooit iemand geweest die er nou spijt van kreeg, omdat hij zich bekeerde tot u. Heere, geeft u dat onze jonge mensen dat ook zullen doen. Werkt u het door de kracht van uw geest. Heer, we dragen naar u op de predikanten die u aan deze gemeente heeft verbonden, dominee Van Rey en zijn gezin. Zegent u hem, Heer. U zijn met de emeritus predikant van deze gemeente die nu ook in ons midden is, dominee Klomp. Heer, gedenkt u ook hem. Gedenkt u allen die aan deze gemeente verbonden zijn. Heer, zegent u deze gemeente. Breid uw koninkrijk uit, ook onder ons. Uit genade, want verdiend hebben we het niet. Maar Heer, doe het toch. Om Jezus wil alleen. Amen. Er zal nu de collecte gehouden worden. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen wij de slotzang, Psalm 89, de versen 10 en 12. eindigen nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.